Peter Kreeft, die hoogleraar is in Boston en die veel geschreven heeft over apologetiek en eindeloos veel cursussen heeft gegeven voor studenten over het geloof, die zegt, het wonderlijke is, want hij geeft les op een, hij doseert op een katholieke universiteit, en hij zegt, als ik praat met studenten en het gaat over God zelf, dan blijkt het mij iedere keer dat de meeste katholieken eigenlijk unitariërs zijn. En unitariër, dat betekent iemand die niet gelooft in de goddelijke drie-eenheid. Een unitariër is iemand die gelooft in één God, klaar, uit. Dat is eigenlijk in de reformatietijd heel snel opgekomen. De reformatie die kwam in Polen terecht. Niemand gelooft dat, maar Polen is op een gegeven moment bijna helemaal calvinistisch geweest. Dan moet ik er natuurlijk gelijk bij vertellen hoe Polen toen weer gerekatholiseerd is. Dat is op een hele bijzondere manier gebeurd. De Poolse adel die was erger op gesteld dat de jongens een goede opleiding zouden krijgen. En de Jezuïten zijn in dat gat gesprongen. Die hebben overal in Polen colleges gesticht met een uitstekende opleiding. En daar werden de zonen van de Poolse adel, van die gereformeerde Poolse adel, naartoe gestuurd. En die jongens waren dus binnen de kortste keren allemaal katholiek. En die kwamen dan thuis en maakten hun pa en moe katholiek. En zo is Polen dus ontzettend katholiek geworden. Zodanig dat er zelf een paus vandaan gekomen is. Maar daar in Polen had je Krakau. Dat is natuurlijk wel bekend bij de meesten van u. En in Krakau, daar was een theologengroep, gereformeerde theoloog, die al heel snel gezegd heeft, wij moeten ons uitsluitend richten op de Bijbeltekst. Wij hebben met traditie en met de uitleg van de leer in de geschiedenis helemaal niks te maken. Wij volgen alleen maar Bijbelteksten. En het woord drie-eenheid komt in de Bijbel natuurlijk niet voor. Net zo min als het woord sacrament. Dus dat woord drie-eenheid. En ze vonden het toch al een ingewikkeld leerstuk. Dat kon eigenlijk niet de eenvoud van het geloof vereisten. En je wordt alleen maar gerechtvaardigd door het geloof. Dus dat vereiste dat het buitengewoon eenvoudig was voor iedere boer onmiddellijk te snappen. Zodoende kwam er een catechismus van Krakau waarin met zoveel woorden de goddelijke drie-eenheid werd ontkend. Dat betekent dat dus ook de godheid van Christus wordt ontkend. En dat betekent dat dus ook het verzoenend karakter van het kruisoffer van Christus wordt ontkend. Dus je kunt zeggen dat is echt pure vrijzinnigheid al in de 16e eeuw. Eind van de 16e eeuw is daar die catechismus van Krakau, die overigens in Amsterdam is gedrukt, want in Amsterdam konden alle mogelijke wonderlijke boeken worden gedrukt, die je daar verder in, die je nergens kon laten drukken. En, want dan kwam je in conflict met de overheid. En je ziet dus dat in die tijd al er een geweldig verzet is tegen het leerstuk van de drie-eenheid. In de 19e eeuw was er een geweldig belangrijke kerkhistoricus, Harnack. Alle theologen, tenminste uit mijn jaren, alle theologen moesten allemaal de kerkgeschiedenis van Harnack lezen. En Harnack was ook een echte unitariër, puur vrijzinnig. En Harnack die had twee grote dogma's. Dat was het vaderschap van God, één God natuurlijk, en de broederschap van alle mensen. Dus dat was een buitengewoon korte geloofsbelijdenis die voor iedereen heel duidelijk is en makkelijk te snappen. Waar komt die belijdenis van de goddelijke drie-eenheid vandaan? Die komt, laat ik eerst eens zeggen, niet van de theologen die dachten laten we het eens lekker ingewikkeld maken. En die komt ook niet van de filosofen die ons met hun denkbeelden hebben opgezadeld, met hun Griekse Aristotelische denkbeelden. Het woord drie-eenheid komt in de Bijbel niet voor, maar als je de Bijbel goed bekijkt, het Nieuwe Testament en zelfs het Oude Testament, dan is het leerstuk van de drie-eenheid een onontkoombare conclusie. De kerk heeft in de eerste eeuwen geweldig gevochten over hoe moeten we dat nou formuleren? Hoe kan dat nou dat er maar één God is Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De Joodse geloofsbelijdenis. God is de Heer. Adonai Echad, de Heer. Echad is het Hebreeuwse telwoord 1. Dus dat moet je eigenlijk vertalen met van die God is er maar één. Hoe kan het nou dat er op een gegeven moment mensen tot de conclusie zijn gekomen, ja, maar er is in die ene godheid klaarblijkelijk onderscheid en beweging. De kerk heeft daar een aantal concilies aan besteed en is toen tot de formuleringen gekomen, één God, één wezen in drie personen. Waarom worden tegenwoordig meisjes die een Marokkaanse jongen tegenkomen en die zelf van katholieke huizen zijn, ja, katholieke huizen, dat is natuurlijk altijd, dat zijn van die mensen die het huis al lang verlaten hebben, maar goed. En die worden dan vrij makkelijk islamiet. Hoe komt dat? Omdat het zo buitengewoon eenvoudig is. Er is één God. Dan heb je dat hele ingewikkelde gedoe met drie personen in één goddelijk wezen. En met een mens die dan toch eigenlijk God is. En die dan allerlei wonderen gedaan heeft. De Koran is veel eenvoudiger. En het christendom is buitengewoon ingewikkeld. Wij zouden het leerstuk van de drie-eenheid absoluut nooit bedacht hebben. Vandaar dat Tertullianus zegt, credo quia absurdum, ik moet het wel geloven, want het is zo wonderbaarlijk dat ik daar met mijn verstand nooit opgekomen zou zijn. Je kunt het wordt altijd een beetje vervelend vertaald, credo quia absurdum, ik geloof omdat het absurd is. Maar dat is natuurlijk een beetje een belachelijke vertaling. Ik kan het alleen maar geloven, want met mijn verstand kan ik er niet bij. Het is een mysterie. Wij zouden het nooit bedacht hebben. Het is ons, zoals we dan zeggen, geopenbaard. Geopenbaard. Als wij iets willen weten van gesteente, of we willen iets weten van bomen of van planten of iets dergelijks, dat zijn wezens die onder ons staan. Dan gaan we dat onderzoeken, daar gaan we mee aan de gang. We gaan het uit elkaar halen en erin elkaar zetten en we kunnen er al experimenten mee uithalen. We onderzoeken het zelf. En dan zijn wij dus actief en de steen of de plant of de boom is passief. Wij zijn het subject. En die wat we onderzoeken, dat zijn onze objecten. Als we iets willen weten van iemand die gelijk aan ons is, dus een mens, dan zijn we allebei actief. Die mens is voor mij geen object. Die mens staat tegenover me, dat is iemand zoals ikzelf. Dan zijn we allebei actief. Wil ik iets van die mens weten, dan moet ik hem vragen stellen en dan moet hij antwoorden en daar kan ik weer op reageren. Dat is duidelijk. Maar als ik iets wil weten van een wezen dat boven mij staat, dan moet hij het initiatief nemen. Dan is hij het subject en dan ben ik het object. Dan ben ik degene die toegesproken wordt. En dan is dat openbaring. Dat wezen moet zich aan mij openbaren. En zo wordt ons in de Heilige Schrift en in de traditie het mysterie van de goddelijke drie-eenheid geopenbaard. Ik zou het zelf nooit bedacht hebben. Islamitisch geloof, dat kun je nog vrij aardig bedenken. Maar het christendom, dan moet je wel een hele vreemde kronkel in je hoofd hebben als je dat bedenkt. Het is ons geopenbaard, het mysterie zeg ik. En een mysterie, dat is iets anders dan een geheim. Een geheim dat is oplosbaar. Een mysterie, dat noemen we dan ook niet geheim, maar dat noemen we geheimenis. Dat is de Nederlandse vertaling ervan. Dat is een goddelijke openbaring van een waarheid die voor ons als mensen met onze natuurlijke vermogens absoluut verborgen is. Die onbereikbaar is voor ons verstand. Creo, quida, quia absurdum. Wij leven in de waarheid in een plek licht. Geen licht zonder meer, maar we leven in een plek licht dat van boven komt, die omgeven is door duisternis. Dat is de openbaring. En we worden dus uitgedaagd of uitgenodigd om die lichtcirkel, ik zou bijna zeggen, een beetje te verwijden. Om daar waar het licht overgaat in duisternis, om daar toch een beetje in rond te tasten. Dat is de taak van de theologie. We komen vanuit het licht, vanuit de openbaring. En hoe kunnen we die openbaring, ik zou bijna zeggen, relevant maken, doordenken in onze menselijke beperktheden, in onze menselijke duisternis. We overmeesteren langzamerhand, en dat heeft de kerk dus in die concilies gedaan, we overmeesteren langzamerhand kleine stukjes duisternis, terwijl we niet in de bron van het licht kunnen kijken, want dan zouden we onmiddellijk verblind worden. De leer van de drie-eenheid is onverbrekelijk verbonden, waar we het vorige keer over gehad hebben, met de leer van de godheid van Christus. Dat is, zou ik bijna zeggen, het centrale tweelingmysterie van het christendom. De godheid van Christus en de drie-eenheid gods. Vandaar in de orthodoxe kerk het zegengebaar. Dat ziet u altijd ook op iconen. Twee vingers, de twee naturen van Christus. En drie vingers aan elkaar gesloten, de goddelijke drie-eenheid. En dat is dan één hand. En als op iconen iets wordt getoond, of iets moet getoond worden van bijvoorbeeld de openbaring van God. Denk aan de icoon van de doop van Christus. Dan zie je dus Christus in het water staan. Die is afbeeldbaar, want hij is mens geworden. Je ziet de Heilige Geest als een duif afdalen. En God de Vader, ja, maar tegelijkertijd de hele Godheid. Hoe wordt die afgebeeld? Die wordt afgebeeld door een hand die van boven komt. Meestal zie je dan een wolkje. En dan zie je een hand met dat bekende zegengebaar. Met de twee vingers van de twee naturen van Christus. De goddelijke en de menselijke. En de drie personen in de drie-eenheid. Daar, ik noemde die een zeer geliefde icoon van de doop van Christus in de Jordaan. Daar openbaart God zich als de drievuldige. Dat is het begin van het openbare werk van Christus. Deze is mijn geliefde, er klonk stem, de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En de Geest daalde op hem neer in de gestalte van een duif. En Christus zelf, de Zoon, stond in het water. Dat is aan het begin van het openbare werk van Christus. En aan het eind van het openbare werk van Christus opnieuw de drie-eenheid, maar dan helemaal buitengewoon duidelijk. Bij de hemelvaart draagt Christus zijn discipelen op om alle volkeren tot zijn discipelen te maken. Hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Heel merkwaardig overigens, die volgorde. Hè? Dus hen dopende en lerende hen onderhouden al wat ik u bevolen. Wij zouden zeggen, je moet eerst een heleboel leren en dan kun je gedoopt worden. Zo gaat het natuurlijk ook in de praktijk. Hè? Dus een man die ik ooit tegenkwam, dat is een gek verhaal. In de tijd ging ik in de Tichelkerk nog wel eens graag naar de gezongen Gregoriaanse vespers op zondagmiddag. En dan kregen we altijd een keurig stenseltje met de tekst. Maar ik wilde graag ook de antifonen meezingen, dus ik nam dan mijn kyriale mee. Dat is een groot zwart boek, rood op snee, en onder mijn arm. En dan zong ik de antifonen mee. Maar op een gegeven moment zag ik een eindje verder een jonge vent zitten, ook met een kyriale. Dus ik dacht, ha, wij hebben in de kerk op het ogenblik twee deskundologen. Dus na de dienst sprak ik hem aan en ik zei, joh, jij bent toch van na het Vaticaan, Tweede Vaticaanse Concilie. Wat doe jij met een Kyriale en Gregoriaans? En toen zei hij, toen kwam er een heel verhaal. Die knaap werkte op een microbiologisch laboratorium. En die had daar een paar vriendjes, collega's van hem. En die waren buitengewoon geïnteresseerd in Neumen. In dat hele oorspronkelijke schrift waar het Gregoriaans in genoteerd is. Dat is buitengewoon ingewikkeld om dat te interpreteren. En die jongens die waren dus, dat zijn van die echte beta-mensen. Die bekijken dan al die tekentjes van. En, maar ze waren tegelijkertijd heel muzikaal. Dus hoe kunnen we dan die tekentjes allemaal vertalen in muziek? En nou, die jongens die waren op een gegeven moment bezig met de introïtus van Pasen. Resurrectie et ad hoc tecum sum. Ik ben verrezen. En dat ad hoc kun je op twee manieren vertalen. Dat kun je vertalen en ik ben nog steeds bij jullie. En je kunt het ook vertalen met ik ben nu juist bij jullie. Dat hoor je bijna al in het Latijnse woord, hè? Ad hoc, hè? Nu juist. Dus die jongens die hebben dat, die hele introitus van Pasen. Hebben ze uitvoerig bekeken en ze zijn er weken mee bezig geweest. En ze hadden allemaal voorstellen, zullen we het zus zingen of nee, zullen we het zo zingen. Dus op een gegeven moment hadden die jongens eindeloos die woorden herhaald. En die jongens zei tegen mij, en op een gegeven moment kom ik terug van zo'n sessie met mijn vriendjes over die Neumen en die tekst. Ik ben verrezen en ik ben bij u. Hij zegt, en toen dacht ik citeer zijn woorden, verdomd, het is waar. En hij was uit een volstrekt atheïstisch milieu. Hij komt thuis en vertelt aan zijn vrouw, ik moet je wat vertellen, ik geloof dat Jezus Christus echt verrezen is. Dus een vrouw zei tegen hem, weet je wat, neem eerst een stevige borrel. Dan gaat het wel over. Maar het ging niet over. Dus hij is naar de toenmalige pastoor van de Tichelkerk gegaan. En vertelde dat verhaal. Zo en zo is het gegaan. Hij zei, pastoor, ik geloof dat Christus echt verrezen is en ik wou wel gedoopt worden. En de pastoor zei, ja, dat is heel mooi, maar dan moet u toch eerst nog wel iets meer weten. He, dus normaliter zeggen wij altijd, eerst een heleboel dingen weten en dan kun je gedoopt worden. Maar in de tekst staat, maakt ze tot mijn discipelen, hen dopende, tegenwoordig deelwoord, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, lerende al hetgeen ik u bevolen heb. Dus daar is een soort aanvankelijk geloof. Dan word je gedoopt, daardoor word je dus christen. En dan moet je nog een heleboel leren, al wat ik u bevolen heb. Dan zijn er nog ontzettend veel te ontdekken, maar dat zullen diegenen onder jullie die recent katholiek geworden zijn ook wel gemerkt hebben. Wij willen die tekst lezen met elkaar, mij is opgedragen. Joh, het is heel goed dat de mensen eens een tekst opzoeken. En dat is een tekst aan het eind van het Matthäus-evangelie, Matthäus 28, vers 16... Dus ik zei daarnet, hè, bij de doop, dus bij het begin van het openbaar leven van Christus, zie je de drie eenheid bijna. En aan het eind van het openbaar leven van Christus krijg je, ik zou bijna zeggen, de drie eenheid op formule gebracht. Dus we lezen allemaal samen mee. Hè. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun genoemd had. Toen ze Jezus zagen, vielen ze voor hem op de knieën, maar sommigen twijfelden nog. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Trek erop uit, maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En wees er zeker van, ik ben bij jullie van dag, tot aan de voleinding van de wereld. Ad hoc, van dag. Daar zie je dus heel duidelijk dat Christus Hij lerende hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En daar zie je dus het leerstuk, zou ik bijna zeggen, van de goddelijke drie-eenheid. Door Christus heel duidelijk zijn discipelen op het hart gedrukt. Als wij gedoopt worden, dan worden we ondergedompeld in de naam van, dat betekent in het wezen van God. En God is niet maar een monolithisch blok steen, maar God is een levende haard van liefde. De Vader bemint de Zoon en de Geest. De Zoon bemint de Vader en de Geest. En de Geest bemint de Vader en de Zoon. Dat is dus totaal anders. In de tijd heeft bisschop Muskus eens voorgesteld dat in Indonesië de christenen God best Allah mochten noemen. Hoe haal je het in je hoofd? Dat is een totaal andere God dan de God, de Vader van Jezus Christus. Dan de drie enige God. En de dooppraktijk, dat weten we dus dan weer uit allerlei geschriften. De dooppraktijk in de gemeente is van meet af aan geweest in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de doop van Christus, waar we het net over hadden, identificeert hij zich met ons zondaren. Want wie laat zich dopen? Mensen, de doop van Johannes. Dat waren dus mensen die kwamen omdat ze hun zonde belijden en hun zonde wilden afwassen. Dus als Christus gedoopt, Johannes schrikt zich ook een bult als Christus komt en zegt, ik wil gedoopt worden. Hij zegt, hoe haalt u het in uw hoofd? Ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan zegt Christus, nee, want een mysterieus woord, zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Ik moet voldoen aan alles wat God wil, wat recht is. En God wil dat ik mij identificeer met de zondaar. Dus daar zie je dat Christus zich identificeert met ons zondaar. En in onze doop identificeren wij ons, of liever gezegd, wij worden geïdentificeerd met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We worden ondergedompeld in zijn wezen. En dat noemt Thomas van Aquino de commercio adorabilis, de aanbiddelijke ruil. Hij bij ons, mens geworden, zich geïdentificeerd met ons, voor onze zonde aan het kruis gegaan, Jesaja 53, en omgekeerd geeft hij ons deel aan zijn goddelijk, onvergankelijk leven. Het geheim van water en wijn, hè? Daar hebben we het al eens een keer over gehad. Islamieten en Jehovah-getuigen, beschuldigen ons van een onlogische belijdenis. Een mysterie is niet onlogisch, maar een mysterie gaat onze logica te boven. Het is niet onlogisch, het is bovenlogisch. Het is supralogisch. Maar de vaderen, de kerkvaders, hebben geprobeerd om toch een plekje duisternis te veroveren vanuit die cirkel van licht in het midden. En die hebben gesproken over één wezen in drie personen. Dat gaf onmiddellijk problemen. Want personen, oorspronkelijk was de hele theologie natuurlijk in het Grieks, pas naderhand in het Latijn. Het woord persoon is in het Grieks prosopon. En prosopon, dat wordt gebruikt in de Griekse spelen, in het Griekse theater, voor de maskers. In al die Griekse spelen, in al die Griekse drama's, droegen mensen van die grote houten maskers. Ze stelden een bepaalde persoon voor, anders dan ze zelf waren. Een masker. Nou zit er in dat woord prosopon ook iets aparts, want pros, dat betekent, het voorzetsel pros, naartoe, naar iemand toe. En open, dat heeft te maken met het Griekse werkwoord zien. Dus prosopon is ook iets van naar een ander toekijken. Eén God in drie, prosopa. En dat zie je dus in die drie-enigheidsicoon van Rublev. Daar zie je die drie personen aan één tafel zitten, aan één altaar zitten, die elkaar aankijken. Pros, naar buiten, open. Binnen God kijkt de ene persoon naar de twee andere personen en omgekeerd. Maar het woord betekende masker. Dus het was buitengewoon voor de hand liggend dat men ging denken, oh ja, dat is dat begrijpen we wel natuurlijk. Dat is dus één meneer met drie petten. Die meneer is man van zijn vrouw. Hij is vader van zijn kinderen. En hij is advocaat voor zijn werknemers en in de rechtbank. Maar het is allemaal dezelfde man. Dan ben je er gauw uit. Dan is het dus één God met, ik zou bijna zeggen, drie functies. Dat is dus niet zo. Dat was een misverstand. En het misverstand is uitgegroeid tot een ketterij. En die ketterij heeft een naam. Alle ketterijen hebben namen. Ignatius, die noemt er al 122. En dat is toch al vrij vroeg in de kerkgeschiedenis. Die schrijft er zelfs een heel boek over tegen de ketterijen, 122. Maar één daarvan is dus het modalisme. Dan is er dus één persoon, één figuur, één God. En die heeft drie modi. Die verschijnt nu als vader en dan verschijnt hij als zoon en dan verschijnt hij als Heilige Geest. Dat is het dus niet. Het is ook geen driestel. Zoals wij vroeger hadden in de keuken van mijn moeder, hing zo'n groen geval met drie gaten erin. En daarin zaten drie bakken zand, zeep, soda. Die zaten wel in één houder, maar die hadden voor de rest met elkaar geen moer te maken. Afwassen deed je met soda en niet met zand. Schuren deed je met zand en niet met soda. Dus dat is het dus ook niet. Dat is het omgekeerde van het modalisme. Dan zit je bij tritheïsme, het driegodendom. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Dat is zo heidens als de pest. Dat is het ook niet. Het is ook geen... Sint Patrick in Ierland, zegt men altijd, heeft de druïden overtuigd van het wezen van Gods door uit het gras een klavertje drie te plukken en te zeggen, kijk eens, dat zijn dus drie blaadjes aan één steel. Dat zit er dichterbij, maar dat is het ook weer niet. Het is binnen het goddelijk wezen zijn er dus drie die ik zeggen. Ik bemin jou. Vandaar dat Johannes in zijn brief kan zeggen, God is liefde. Want liefde is, denk aan het prosopon, uitgaande naar de ander kijken. Zoals ze in Brabant zeggen, daar zeggen ze niet ik hou van je, maar ik zie je zo graag. He? Ik zie je zo gern. He? Dat is prosopon. He? Graag naar de ander kijken. Er zijn er drie die ik zeggen en die tegen de ander ook gij kunnen zeggen. Daar ontkom je niet aan, want Christus zegt tegen de Vader, gij. En hij zegt dan wel tegen ons dat wij ook de Vader moeten aanspreken met gij, maar zijn gij is een heel bijzonder gij. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God, zegt Christus tegen Maria Magdalena na de opstanding. En Christus worstelt in de Hof van Olijven met de Vader Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er is een duidelijk onderscheid tussen de Vader en de Zoon. En toch, zegt Christus, ik en de Vader zijn één. In die volgorde, ik voorop en de Vader zijn één. Dat moet alle orthodoxe Joden als godslastering in de oren hebben geklonken. De Vader en ik zijn één. Nou ja, dat kun je dan nog vroom uitdrukken van een man heeft zo'n bijzondere verhouding met de Vader. Maar als je zegt, ik en de Vader zijn één, dan uit je een pretentie, dan doe je een aanspraak eigenlijk op de Godheid. Er is dus in God zelf een drievoud van betrekkingen. Ik hou niet van Schillebeeks. Maar Schillebeeks heeft één keer iets heel goeds gezegd over de goddelijke drie-eenheid. Hij zei, God, dat is relaties binnen het ene goddelijk wezen. De een gaat uit naar de andere twee en omgekeerd. De liefde van de drie personen in dat ene wezen is dus een brandende haard van liefde. En als we dan praten over de schepping, dan zijn wij dus voortgekomen uit die brandende haard van liefde die zich wil meedelen aan nog meerderen. Zo schiep God de mens. En God zeide, laat ons, meervoud, mensen maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. Bereshit, bara, Elohim, hashemayim, ve'et, ha'aretz. In den beginne schiep God, heel merkwaardig, daar staat Elohim. El is God, Isra, El, de man die vecht met God, enkelvoud, El. Elohim, dat is meervoud. In den beginne schiep het goddelijke meervoud, Elohim, de hemel, en daar staat dan ook Hashamayim, daar staat eigenlijk de hemelen, weer een meervoud, dus het is allemaal veel wijder dan wij ons kunnen voorstellen. Et Haaretz, daar staat er nadrukkelijk Haaretz, de aarde, en er staat nog eens voor Et, dat wil zeggen, het staat in de vierde naam van leidend voorwerp. Het staat dus niet bij Hashemayim. God schiep hemelen en hij schiep de aarde. Elohim, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. De liefde van God brengt hem ertoe om zijn goddelijke liefde te delen met wezens die in staat zijn om die goddelijke liefde te accepteren en te beantwoorden. En God schiep de mens, enkelvoud, ha-Adam, naar het beeld Gods schiep hij hem, enkelvoud, man en vrouw schiep hij ze, meervoud, twee. Twee die bestemd zijn om niet twee afzonderlijke eilandjes te zijn, maar om elkaar te omhelzen. Om zelfs één vlees te worden. En God zegende hen, de eerste zegen in de hele Bijbel. En God zei, peru uweru, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Man en vrouw komen tot elkaar en die gemeenschap is vruchtbaar en daaruit komt het kind voort. dat is het analoge, aardse, geschapen beeld van God zelf. Als je dat tot je laat doordringen, dan begrijp je iets van waar de vorige paus zo mee bezig geweest is, de theologie van het lichaam. Dat onderscheid man-vrouw en het voortbrengen van het kind is niet een of ander biologisch proces. Nee, dat is afbeelding van God. Vandaar dat de kerk daar zo buitengewoon voorzichtig mee is. En vandaar dat de kerk zegt, je moet met die seksualiteit met grote eerbied omgaan. Nou, om weer eens Augustinus aan te halen, mijn geliefde Augustinus. Die zegt, en men zegt altijd van Augustinus, ja, Augustinus heeft in zijn jonge jaren natuurlijk rondgerotzooid met allerlei meiden. Maar daar is hij ontzettend van bekeerd en daarna moest hij er niks meer van hebben. Volstrekte onzin. Augustinus preekt een aantal keren over de heiligheid van het huwelijk. En Augustinus zegt in een van zijn preken, en dat moet je je voorstellen, in Hippo, met allemaal berbers in de kerk, nogal warmbloedige lieden. En dan zegt Augustinus, Arcangeli, we zijn ook begonnen met een aartsengel, hè? De aartsengelen Arcangeli, prostrati in Talamo. De aartsengelen werpen zich neer in het bruidsvertrek. En hij zegt dan nog eens een keer heel nadrukkelijk, in het bruidsvertrek, niet in het bordeel. Dus hij, in één adem, heeft hij het over de heiligheid van de seksualiteit en over de heiligheid van de huwelijkse staat. Dus als mensen tegen ons zeggen, ja, jullie zitten altijd te zeuren over die seksualiteit. Overigens kunnen wij dan antwoorden, jullie zitten altijd te zeiken over die seksualiteit. Want jullie zeggen altijd, waarom hebben jullie geen vrouwelijke priesters en waarom mogen bij jullie homo's niet trouwen? Dat kun je onmiddellijk, kun je tegengas geven. Maar de kerk spreekt inderdaad over de heiligheid van de seksualiteit, omdat het direct te maken heeft met het beeld van God. Met het beeld van God de Drie-enige. Ubi caritas et amor, dat kennen jullie vast wel. Deus ibi est. Waar caritas is, geestelijke liefde, et amor, vleeselijke liefde, daar is God. Als je de Bijbel openslaat, een beetje makkelijk openslaat, dan kom je bijna altijd terecht bij het boek van de Psalmen, van de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. In de psalmen wordt God voortdurend toegesproken van, Heer, doet u er nou toch eens een keer wat aan? Al die vijanden om ons heen, we loven u natuurlijk en we prijzen u en verheerlijken u. Maar o, wee, wat is het een bende op deze aarde. Oest we kopen, tot hoe lang nog? Dat zijn de psalmen. Dan komen de spreuken. En de spreuken, dat zijn een soort goddelijk geïnspireerde tegeltjeswijsheden. Dat wisten we ook wel zonder openbaring. Maar het gaat over het gewone leven en het gewone aardse leven. En dan kom je bij de prediker en de prediker zegt, jongens, 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 wat valt het allemaal tegen? Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid en vermoeiing des geest, des vleeses. Aan het eind zegt hij dan nog wel even gauw van, het eind van alles is vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Maar dat is meer een soort stichtelijk slot wat hij eraan breidt dan dat het echt het hele boek doortrekt. Het hele boek is heel, heel somber eigenlijk. En dan krijg je het Hooglied. Nou, meneer. Ik moest een keer een huwelijk bevestigen van vrienden van mij uit Bambrugge. Het meisje van die familie trouwde met een jongen die ik kende van catechisatie, meisje uit Bambrugge, jongen uit Nichtenvecht. En de broers zeiden tegen mij, wij willen graag een stukje uit de Bijbel lezen bij die dienst. En ik zei tegen de oudste broer, dan heb ik voor jou een prachtig stuk. Hij zei, wat? Ik zei, een stukje uit het Hooglied. Ik legde mijn Bijbeltje voor met dat stukje. De brave Willem de Voortwis kreeg twee hele rode wangen. Hij zei, moet ik dat echt in de kerk voorlezen? Ik zei, ja, het staat in de Bijbel, Willem. En jullie zijn vrijgemaakt gereformeerd, dus jullie geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Inclusief het Hooglied. En Willem heeft dat voorgelezen. Het Hooglied, nota bene. We hebben een jonge zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij met onze jonge zuster doen? Als zij een muur is, zullen wij haar met planken beslaan. Ik zou bijna zeggen de boerka. Hè? We zullen er wel voor zorgen dat er geen enkele jongen aankomt. En nog een aantal andere dingen. Buitengewoon ongegeneerde teksten over de seksualiteit midden in de Bijbel. Want het huwelijk is door God ingesteld. En nogmaals, het celibaat in de kerk is dus een uitzondering. Het huwelijk is de regel. En wel het huwelijk echt als durende, blijvende band tussen man en vrouw. En het huwelijk ook met het oog op de voortbrenging van kinderen. Dat zit aan elkaar vast. En dat heeft dus te maken met het wezen Gods. Abraham, Isaac en Jacob. Abraham is de vader, de aartsvader. En aarts met een T, hè? Dus dat is zoals, zoals je zegt, dat is een aartslelijkerd. Hè? Ontzettend. Een vader in de hoogste versnelling. Hij is de vader. Isaac is de zoon. Die ook op een wonderlijke manier ter wereld komt. Op een ongedachte wijze, op een goddelijke wijze ter wereld komt. Want Sarah is al heel oud als ze toch nog dat kind ter wereld brengt. Ze had het zelf ook niet eens kunnen geloven. Vandaar dat Isaac ook zijn naam draagt, Yitzchak. Dat betekent lachen. Waarom? Omdat toen de drie engelen, daar heb je weer iets van de drie eenheid van Roelof. Toen de drie engelen bij Abraham op bezoek waren, bij de terebinten van More. Toen luisterde Sarah in de tent naar wat die heren tegen haar man te zeggen hadden. En toen zei een van die engelen, Theophanie, over een jaar zal Sarah een kind hebben, een zoon baren. En Sarah moest ontzettend lachen. Die zei, nou, ik menstrueer al in geen jaar meer. En moet ik nou een kind krijgen? En toen kwam het kind er. En toen noemden ze hem Yitzchak. Lachen. Waarom? Omdat er staat in de tekst, want gij hebt mij tot lachen gebracht. Op twee manieren. Eén keer, een beetje cynisch, kom, zo vaart zal het niet lopen. En de tweede keer, omdat ze inderdaad een zoon ter wereld gebracht had, de zoon der belofte. Abraham de vader, Isaac de zoon, en let wel, de zoon wordt op het altaar gelegd. Dus daar heb je een hele duidelijke verwijzing naar Christus. En daar heb je ook een verwijzing naar de wil, de gehoorzaamheid, de geloofsgehoorzaamheid van Abraham. Vandaar dat Abraham ook de vader aller gelovigen genoemd wordt. Dan wordt op het juiste moment Abrahams hand tegengehouden, met het mes er al in. En Isaac had gezegd op weg naar de berg, vader, hier is het vuur en hier is het hout. Hij draagt ook het hout. En de kerkvaders zien in Isaac die het hout draagt op zijn rug, een beeld van de Christus die zijn kruis draagt. Maar waar is het lam ten brandoffer? Merkwaardig dat hij dan ook zegt, het lam ten brandoffer. Dat net zo goed een bok kunnen zijn. Hij zat het lam ten brandoffer. Zoals Johannes ook zegt van, zie daar het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan zegt Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. God zal erin voorzien. Dat is nu de wapenspreuk geworden van een van onze hulpbisschoppen. Als ik me niet vergis, van Den Bosch. De Jelisse, ja, de oud-testamenticus. Ja, en die Deus Providebit. En ik zag hem voor de televisie toen hij uitlegde waarom hij die wapenspreuk had. En toen vertelde hij dat verhaal van Abraham, of hij erbij geweest was. Ik denk, die man, dat zal een uitstekende bisschop worden. Dus Abraham, de vader, de zoon, en dan komt Jacob. En Jacob wordt de vader van 12 stamvaders van Israël, van het volk Israël. Dus je zou bijna kunnen zeggen, Jacob vermeerdert zich, dan is het Abraham één man, Isaac één man, en dan is het Jacob, en dan zijn het de 12, en dat is het beeld van de 12 apostelen. Dat is, dus je zou kunnen zeggen, Abraham is het beeld van de vader, Isaac is het beeld van de zoon, en Jacob is het beeld van de Heilige Geest. Gaat heen, mag al de volkeren tot mijn discipelen. Dan komt die hele schare bij elkaar. 12 apostelen. Dat zijn de 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem, waardoor de volkeren zullen binnenstromen. Dus je vindt in het Oude Testament aanwijzingen. Daar staat, Dixit Dominus Domino Meo sede ad dextris meis. God de Heer heeft tot mijn Heer gesproken, zet u aan mijn rechterzijde. Dat is een merkwaardige tekst. Waarmee de rabbijnen al moeilijkheden hebben gehad. Want de rabbijnen hebben altijd gezegd, ja, dat is een tekst voor het Davidische koningshuis. God de Heer heeft tot mijn Heer, tot David, gesproken, zeg dan een onderdaan van David, tot mijn Heer gesproken, zet u aan mijn rechterzijde. Maar er zijn ook al meteen rabbijnen geweest die gezegd hebben, dat kan helemaal niet. Want David zet zich niet aan de rechterzijde. Want aan de rechterzijde van een vorst in het oosten zit zijn mederegent. Dus dat kan helemaal niet. Dus dat is een mysterieuze tekst. En die tekst die zal dan toch moeten slaan op bijvoorbeeld het volk Israël als de Messias gekomen is in de verheerlijking. Dan zet de Messias zich aan de rechterhand van God. Maar de Messias is natuurlijk een mens en geen God, dus daar zitten ook allerlei problemen aan. Maar in het Nieuwe Testament wordt die tekst natuurlijk onvervroren uitgelegd als tot Christus gesproken. God de Heer, de Vader, heeft tot mijn Heer, Christus, gesproken. Sede ad dextris meis, zet u aan mijn rechterzijde totdat ik uw vijanden gebracht heb tot een voetbank. Scabellum peduntorum. Dus je ziet in dat Oude Testament ook al merkwaardige dingen, merkwaardige allusies naar de goddelijke drie-eenheid. Jezus zegt, als iemand mij lief heeft, zal mijn Vader hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem blijven. En de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren. Johannes 14, vers 23, uit de afscheidsredenen van Christus. Filippus zegt, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Toon ons de Vader en het is ons genoeg. Dat betekent, als Filippus dat zegt, dat hij erkent dat Christus een hele bijzondere relatie tot de Vader heeft. Want zomaar tegen iemand zeggen, laat ons God eens zien, dat is godslasterlijk. Kan niet. Maar als Filippus het tegen Christus zegt, dan betekent het dat Filippus eigenlijk tegen Jezus zegt, u heeft de bevoegdheid, u heeft de macht, u heeft de mogelijkheid om voor ons de Vader, de onzichtbare God, zichtbaar te maken. En dan zegt Christus, Filippus, nu ben ik al zo lang bij jullie. En jullie kennen me nog steeds niet. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Stel u toch voor hoe die discipelen in grote problemen zijn gekomen. Want we hebben net die tekst gelezen, tekst van na de opstanding, als Christus al 40 dagen verschenen is en verdwenen is, en er staat er, en sommigen twijfelden. Dat is zo hartstikke eerlijk, dat je daaruit ook de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament kunt concluderen. Want de discipelen werden natuurlijk apostelen, en de kerk is gevestigd op de apostelen. Van de apostelen niks dan goeds. Maar je vindt in het Nieuwe Testament, in de evangelie, herhaaldelijk verhalen over de apostelen, waarbij Christus zelfs tegen Petrus zegt, ga achter mij, Satan, neem me niet kwalijk. Dat dat overgeleverd is, hoewel de apostelen in die eerste kerk in grote ere stonden en een onnoemelijk gezag hadden, daaruit blijkt dat er inderdaad datgene is overgeleverd wat er ook in werkelijkheid gebeurd is. Zelfs op dat moment wordt er nog getwijfeld. Thomas, die twijfelt, eerste keer Christus niet gezien heeft toen hij in de kring van de apostelen verscheen. En de tweede keer, daarna, een week daarna, is Thomas er en dan zegt Christus, kom maar hier en zie maar dat ik geen geest ben en leg je hand maar in mijn zijde. En dan staat er, Thomas zei tegen hem, mijn Heer en mijn God. Een orthodoxe Jood die geleerd heeft dat er maar één God is. En die ene God woont in de hemel. En die woont ook op een bijzondere manier, maar zeer verborgen in het heilige der heiligen. Boven de ark der verzoening, boven de cherubs. En dan zegt zo'n Jood, terwijl hij een mens voor zich ziet, mijn Heer en mijn God. Dat betekent dat die discipelen klaar hebben moeten komen met het mysterie van, natuurlijk is er maar één God. Er zijn geen drie goden, er zijn geen heiden, dan ben je betoeterd. Natuurlijk is er maar één God. En toch is Christus klaarblijkelijk God. En hij spreekt tot de Vader. En hij beveelt ons om te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En je vindt in het hele Nieuwe Testament absoluut niets van een theologenstrijd, zou ik bijna zeggen. Van ja, maar dat kan toch eigenlijk niet, 3 en 1, hoe zit dat nou toch allemaal? Absoluut niets. Onmiddellijk wordt Christus aangesproken als God, God en Heer. En Heer is het woord kurios, wat wij nog steeds gebruiken, Kyrie eleison. Dat komt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dat is het woord wat gebruikt wordt, het Griekse woord wat gebruikt wordt voor Yahweh, de godsnaam. Nota bene. Zo wordt Christus al van meet af aan in de kerk aangesproken. Nu komt er een Jehovah-getuige bij je aan de deur. En die zegt, meneer, mag ik eens met u praten over de Bijbel? En dat is natuurlijk op de binnen. En zijn al met z'n tweeën, met altijd zo'n tasje met wachttoren en die vreselijke nieuwe vertaling van die Jehovah-getuige. En dus je weet al allemaal wat erin zit en je weet ook al wat je gaat horen. En dan zeggen ze, meneer, gelooft u de Bijbel? Ja, ik geloof de Bijbel. En zo, dat wat heerlijk. En u gelooft in het Koninkrijk Gods? Ja, zeker, ik geloof in het Koninkrijk Gods. En bent u lid van een kerk? Ja, ik ben ook lid van de kerk. Van welke kerk, als ik vragen mag, tot voor kort zei ik dus van de gereformeerde kerk. Nou, dan betrokken de gezichten al. Gelooft u dan ook dat er drie goden zijn? Nee, ik geloof dat er maar één God is. Maar u spreekt toch altijd in de kerk over de drie-eenheid? Ja, dat doen wij altijd. Maar meneer, u hebt toch in de eerste klas van de lagere school al geleerd... 1 plus 1 plus 1 is 3. Dat is toch geen 1? En dan heb ik een heel flauw diabetes-trucje, maar het werkt altijd feilloos. Dan zeg ik ja, ik heb in de eerste klas inderdaad geleerd 1 plus 1 plus 1 is 3. En in de tweede klas heb ik geleerd 1 maal 1 maal 1 maal 1, dat is 1. En dan kijken ze me aan alsof er een engel uit de hemel verschijnt die mysterieën openbaart. En dan zeggen ze ja, maar dat is toch wel... Ik zeg, ik kan het u precies laten zien. Stel u zich voor een kubus. U weet wat een kubus is, hè? Zelfs Jehovah's getuigen weten wat een kubus is. En die hebben... u weet, een kubus heeft ribben, hè? Dus er is 1 ribbe, 2 ribben, 3 ribben. Dat zijn 3 wiskundige begrippen. Er is een lijn. Dat is alleen nog maar een lijntje. Maar met lijnen kun je een vlak maken. En met lijnen kun je op dat vlak ook een stereoscopisch geval neerzetten. En stel u nou eens voor... een kubus met een ribbe van 1 meter. 1 meter lengte, 1 meter breedte, 1 meter hoogte. Ja, kijken ze me een beetje puzzeld aan. En dan zeg ik, en hoe schrijft u dat nou? En dan moeten ze heel diep nadenken. En dan zeg ik, wij noemen dat 1 kubieke meter. En dat schrijven we als 1m3. 3 in 1. En de hoogte is niet de lengte. En de lengte is niet de breedte. Maar met elkaar is het 1 kubieke meter. 1m3. Ja, zeggen ze dan. Ja. Wij hebben nog een vriend die nog wat beter daarin thuis is dan wij. En we zullen hem eens vragen of die bij u langskomt. Dan zeg ik, nou dat hoeft helemaal niet. Maar slaat u eens op in het eerste boek van de Koningen. Daar vindt u... in 1 Koningen 6 vers 20, hoe het heilige der heiligen gebouwd moet worden. Het heilige der heiligen wordt namelijk gebouwd als een kubus, als een volmaakte kubus, waarvan de hoogte, de lengte en de breedte dezelfde ellenmaat hebben. En in die kubus, in het Oude Testament, woont God. Dat is het heilige der heiligen. Ja, zeggen ze, ja. Zeg ik, staat dat niet in uw Bijbel? Ze hebben dus een heel speciaal vertaling, hè? En dan kijken ze, 1 Koningin 6 vers 20. En dan zeggen ze, ja, dat staat er inderdaad wel. Maar ja, meneer, dat is natuurlijk het Oude Testament, hè? En dan zeg ik, maar u schaf toch niet het Oude Testament af? Nee. Dan zeg ik maar, als u nu ook nog eens kijkt in Openbaring 21 vers 16. Kijken ze, Openbaring 21 vers 16, want ze zijn heel sterk met openbaringen bezig, hè, met de eindtijd en zo. En wat staat daar? Daar staat dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt op de aarde. En wat zijn de maten van het nieuwe Jeruzalem? Een kubus. En daar woont God bij de mens. Dus zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament vind je heel nadrukkelijk die drieheid die een eenheid is. Daar woont God. dan zijn ze in totale verwarring. Onze brave Jehovah-getuigen. En dan willen ze ook geen kopje koffie meer hebben. Nee, want we moeten nog verder. Ja, maar de mensen hiernaast zijn ook gereformeerd. En de mensen daarnaast zijn Rooms. Ze geloven allemaal in de drie-eenheid. Ja, dank u wel. Maar nu heb ik nog een vraag aan u. Er staat in de Openbaring dat er 144.000 een hele bijzondere plaats zullen innemen in het Koninkrijk der Hemelen van de toekomst. Ja. En de Jehovah-getuigen, die geloven echt, letterlijk 144.000, 12 maal 12 natuurlijk, maal 1000. Ja, zeker. Kent u misschien ook mensen die tot die 144.000 behoren? Leeft er op aarde zo iemand? Ja, zeggen ze dan, ja, dat is meneer die en die, dat is dan een Nederlander. En ze kennen ook uit Amerika nog twee mensen, die horen allemaal zonder enige twijfel tot de 144.000. En dan zeg ik tegen die mensen, en vertelt u mij eens, zijn die mensen getrouwd? Ja, die zijn allemaal getrouwd. Ik zeg, wat jammer nou, want er staat in mijn Bijbel van de 144.000... dat degenen zijn die zichzelf niet met maagden bevlekt hebben. En dat is dan het moment dat ze de buitendeur zoeken. Dat is een klein diabetesgrapje. Maar die kubus, die volmaakte kubus, dat zie je. En ik heb als jongetje bij het Heil des Volks geleerd. In de oorlog moesten de Joden natuurlijk de Jodenster dragen. Hè? Maar geen David. En het Davids zegel. En u weet hoe dat is, hoe dat eruit ziet. Hè? En ik heb geleerd van meneer Stroethoff van Heil des Volks als jongetje in de oorlog. Meneer Stroethoff die zelf heel veel Joden verborgen heeft op de Brouwersgracht. Die zei op de zondagsschool tegen ons, jongens, een jodenster, maar dat weten die stomme moffen niet, een jodenster bestaat uit twee driehoeken. Eén driehoek zo en één driehoek zo. Dat wil zeggen, één driehoek met een punt naar beneden, dat is God, de drie enige God, die zich bemoeit met de aarde. En één driehoek met een punt naar boven. Dat is de God die ons van de aarde naar zichzelf in de hemel toetrekt. Nou, als je dat hoort als knulletje van 12 jaar. Dan vergeet je dat niet, al word je 100. Daar heb je die wonderlijk. En werd er natuurlijk bij. En dat zijn natuurlijk driehoeken, hè? Dat kunnen natuurlijk geen vierkanten zijn. En dat kunnen ook geen zeshoeken zijn. Nee, dat zijn driehoeken. Want wij geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu ben ik over mijn tijd. Zie ik, maar ik heb nog één, dat vind ik zo'n mooi vers. Muus Jacobsen heeft in der tijd een dooplied geschreven. Toen ze in Hoogwoud, in Noord-Holland, weer het oude doopvont hadden gevonden dat ergens onder de grond begraven was. Een groot stenen doopvont. Dat hebben ze opgegraven, dat hebben ze weer hersteld. En toen heeft Muus Jacobsen een gedicht gemaakt bij de restauratie van het oude doopvont te Hoogwoud. En dat gaat zo. Wie ingaat tot dit water, gaat in tot die het water schiep. De liefde van de Vader is als het water diep. Wie ingaat tot dit water, gaat met die inging tot het vlees. De zoon van de genade, die uit de dood verrees. Wie ingaat tot dit water, ontvangt die op het water zweeft. Die is uit zoon en vader, de geest die eeuwig leeft. En opstaand uit het water, vergeet hij het land dat hij verliet. Omdat hij land en water met nieuwe ogen ziet.